sometimes. You get speechless once in a while. Rush to blood sometimes. They get speechless once in a while. Rush to blood sometimes. They get speechless once in a while. Sometimes you get speechless once in a while. You're a rock, but you blood sometimes. You get speechless once in a while. Rocks do blood sometimes. They get speechless once in a while. Rocks do blood sometimes. They get speechless once in a while.
Deze hele week is CD Earth Meets van Monique Meinals, het wereldalbum van Dichtbij Nederland. En de single van die plaat is Cynthia. Ze werd geboren in Suriname, groeide op in ons land en zingt mooie liedjes in haar moedertaal, het Sranang Tongo, oftewel de Surinaamse officiële taal. Morgen behandelt de Tweede Kamer het wetvoorstel Kraken en Leegstand, een wet om beide tegen te gaan. De discussie omtrent het toestaan of verbieden van kraken doet een hoop stof opwaaien. Links en rechts staan lijnrecht tegenover elkaar. Bij mij in de studio twee krakers en krakersactivisten, Tobias van Lingen en David van der Bree. Heren, goedenavond.
Goedenavond.
We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren, dus laten we dat gewoon ook vooral doen. Jongens, hoe lang zijn jullie eigenlijk al aan het kraken?
Ik ben nu een jaar of negen aan het kraken.
David, jij 9 jaar. Ja. Tobias, hoe zit het met jou?
Ik nu bijna 6 jaar.
Bijna 6 jaar. Waarom zijn jullie eigenlijk ooit begonnen met het kraken?
Ja, het was heel simpel. Op een gegeven moment wou ik uit huis bij mijn ouders, ging studeren en zo. Ik kom gewoon uit Amsterdam. Mm-hmm. En toen heb ik 7 maanden in onderhuur gezeten. En ik betaalde me echt helemaal kapot voor 12 vierkante meter.
Wat betaalde je?
Ik betaalde, geloof ik, toen, dat was nog in guldens, 350 gulden of zo per maand.
350 gulden in
voor
die tijd.
Ja, voor 12 vierkante meter. En op een gegeven moment, ik had een paar vrienden die waren met kraken bezig. En die hadden toen zoiets van, we hebben een groot plan, we gaan een groot object kraken. En wil je meedoen? En ik wil oren naar.
Was het noodzaak of kwam het wel lekker uit?
Het was ook noodzaak. Ik moest daar weg. Van die man die wou daar weer zelf gaan wonen. En toen had ik dus de optie, ik ga weer terug naar mijn ouders. Of ik ga gewoon echt wel leren op eigen benen te staan. En toen heb ik gedacht van nee, het wordt gewoon tijd om zelf de wereld in te gaan.
Tobias, voor jou?
Ik ging 5,5 jaar geleden in Amsterdam studeren. En nou ja, ik moest heel ver reizen vanuit de Betuwe. Dus en toen ben ik op zoek gegaan naar woningen. Heel veel gevonden. Wat ik niet kon betalen. Mm-hmm. En toen op een gegeven moment ben ik gewoon gaan nadenken over hoe komt dat nou. En ik zag veel leegstaan. En toen heb ik op een gegeven moment besloten om te gaan kraken. Ik had het toen niet echt verwacht, maar ik had gewoon zoiets van, dan ga ik dit maar doen. Want die leegstand ergerde ik me heel erg aan. En het was gewoon een oplossing voor mij om te kunnen wonen.
Had je, Tobias, daarvoor al een bepaalde kennismaking gehad met de kraakwereld?
Nee, helemaal niet. Dat ook vanuit thuisheid altijd heel erg afgeraden om te doen. En dat was dan iets wat niet goed was. En ik had zelf gewoon zoiets van, als je op een gegeven moment Amsterdam studeert en je ziet zo enorm veel leegstaan. En als je gewoon kijkt hoeveel studenten in je omgeving gewoon echt uitgebuit worden voor enorme huren. Ik kon dat gewoon niet betalen. Dus ik vond het gewoon, voor mij was het een logische beslissing om te gaan kraken.
Dus voor jullie beiden was eigenlijk de keuze snel gemaakt?
Nou, niet snel kraken is niet makkelijk. Ik bedoel, je moet een heleboel dingen wel rekening mee houden. Je komt in aanraking met de politie vrij snel. Je hebt een eigenaar waarmee je natuurlijk vanaf dag 1 ruzie hebt. Je moet je buren tevreden houden. Het is niet iets... wat je zo even doet. Maar ik denk dat het gewoon ook de ideële overtuiging, wat Tobias ook zegt, van waarom moet ik zoveel betalen voor mijn woning, terwijl hier alles om me heen leeg staat.
Over die ideële overtuiging en over jullie kraakervaringen gaan we verder praten. Maar eerst het volgende. Want het CDA, VVD en de ChristenUnie hebben nu een wetsvoorstel gemaakt die het kraken moet gaan verbieden. Aan de telefoon een van de initiatiefnemers van het voorstel voor een kraakverbod, CDA-Kamerlid Jan ten Hope. Meneer ten Hope, goedenavond.
Goedenavond.
Meneer ten Hope, morgen wordt uw voorstel in de Kamer behandeld. Kunt u in het kort vertellen wat het verbod inhoudt?
Het bestaat uit twee elementen. Aan de ene kant wordt kraken verboden. Dus dat is van een overtreding wordt het dus een misdrijf. Dus dan betekent dat er ook gevangenisstraf op komt te staan. En aan de andere kant worden de gemeentes in staat gesteld om met een aantal instrumenten om leegstand tegen te gaan. Zodat zeg maar de wensen die in de samenleving leven, ook waar net over gesproken werd, studentenhuisvesting, als dat aan de orde is, dan kan de gemeente dat met een aantal instrumenten, kan ze dat ook vormgeven.
Ja, ik heb hier twee studenten in de studio. U zegt dit leeft in de samenleving. Volgens mij denken heel veel studenten daar heel anders over.
Nou, dat is op zichzelf mogelijk, het wetsontwerp A, het kraken is eigenlijk het recht van de sterkste en het recht van de straat. Terwijl het eigenlijk toch zo is, daar waar schaarse woningruimte is, dan is dus de gemeente aan zet om voor de studenten dan ook huisvesting te zoeken. En waar de twee studenten over spreken, dat is nou ook precies waar wij ook naartoe willen. Kijk, daar waar het gaat, waar heel veel kantoorpanden leeg staan, gaat het er dus om. Nu is het zo, u moet er naartoe, u moet er illegaal naartoe, de buurt verloedert en alles wat daarmee samenhangt. Wij geven nu de gemeente een aantal instrumenten om te komen tot A, met de eigenaar in gesprek, B, daar afspraken over maken, kijken of er een bestemmingswijziging mogelijk is, en 3, en dan kan er ook zeg maar ingericht worden voor en geïnvesteerd worden voor studentenhuisvesting. Dus op die manier neemt de leegstand af en is het niet meer het recht van de sterkste van de straat.
Is dat ook het grootste bezwaar, hoe het nu is dat het recht van de sterkste, het recht van de straat op dit moment hetgeen is wat de bovenhand heeft?
Nee hoor, in feite gaat het eigenlijk om twee principiële dingen. Ten eerste, het gaat erom, zeg maar, dat wat van een ander is, daar blijf je af. Het gaat om het eigendomsrecht. Dat geldt voor de fiets, dat geldt voor de auto en dat geldt ook voor woningen. Dat is de eerste principiële stellingname. En de tweede is, daar waar het gaat over schaarse ruimte of schaarse woonruimte, dan is het de publieke zaak, in dit geval dus de gemeente, die zorgt voor die verdeling van woningruimte. En het is niet degene die dat zeg maar met de sterkste schouders zeg maar vanuit zijn optiek al of niet over die ruimte kan beschikken.
Duidelijk. Tobias?
Wat mij zo opvalt aan de beredenering van de heer Ten Hoop is dat hij eigenlijk zegt, ik ben er helemaal voor. Inderdaad, er moet iets gedaan worden aan de leegstand en er moet een oplossing voor komen. Alleen dit wetsvoorstel wat hier ligt, is helemaal geen handreiking naar de gemeentes om daadwerkelijk iets te doen aan die leegstand. Want ook alle gemeentes zeggen ook, en inclusief de Raad van State, die zeggen deze wet om iets te doen aan de leegstand is gewoon niet uit te voeren. Dus in die zin, als ik dan in één keer strafbaar ben als ik kraak, nou, ik zie ook echt niet gebeuren dat de gemeentes dan wel iets met die leegstand kunnen gaan doen. Dus in mijn optiek gaat dit echt niet werken.
Ja, meneer Ten Hoop, de vraag, kan de gemeente dit wel aan en helpt zo'n verbod wel?
Ten eerste is het zo, kijk, in het kader van het handhaven, nu is het zo dat er vaak schade is en dat het niet kan verhaald. En zeg maar ook de goede krakers, waar ik ook deze twee jonge studenten onder schaar, die worden vaak in een positie gebracht daar waar het pand wordt ontruimd. Dan zie je dat daar eigenlijk een oneigenlijke manier ten opzichte van de politie optreedt. Dat is de eerste kant. De tweede is, ons wetsontwerp geeft nou juist aan de gemeente de handvaten om te komen en het ook af te dwingen dat zeg maar de leegstaande ruimte ook daadwerkelijk worden gebruikt daar waar behoefte is in de stad. En of het nou starters zijn of studentenhuisvesting, ook wij willen op deze manier de leegstand terugdringen en op die manier ook zorgen de wensen die in de stad leven, en in dit geval waar jullie over spreken, over studentenhuisvesting, dat het ook aan studenten kan worden toegewezen.
Ja, vandaag stond er in de Volkskrant een ingezonden brief van Hans Gerson, wethouder van volkshuisvesting in de hoofdstad Amsterdam. En volgens hem is het kraakverbod een te zwak instrument om die leegstand, waar we het over hebben, tegen te gaan. Wat vindt u van deze opvatting?
Nou, ten eerste is dus, dan is de heer Gerson, ik heb het ook gelezen, maar de heer Gerson die heeft het alleen maar over het kraakverbod, maar het bestaat dus uit twee elementen. Aan de ene kant het kraakverbod en aan de andere kant juist zorgen dat de gemeente leegstandbeleid gaan voeren.
Ja, hij zegt ja, dit is een te zwak argument om die leegstand aan banden te leggen.
Ja. Maar de heer Gerson die vergeet al ten eerste dat de gemeentes op dit moment op geen enkele wijze leegstandbeleid voeren. Dat is één. Ten tweede, dan stelt hij voor, ga maar met een heffing werken. Maar dat houdt de leegstand gewoon in stand. En het is nog maar de vraag of het geïnd kan worden. En ten derde, wij stellen ook voor om zeg maar kantoorpanden of bedrijfspanden of woningen die ook te brengen onder buitenplans ontheffing. Dus dat betekent dat we ook gemeentes in staat stellen om ook mogelijkerwijs de bestemming van bijvoorbeeld kantoren, leegstaande kantoren, ook te veranderen voor woonruimte of voor studentenhuisvesting.
David?
Ja, ik vind het heel erg interessant. Ten eerste, dank u dat wij tot de goede krakers worden gerekend. Want kennelijk bestaan er ook goede krakers, ondanks dat ook wij het eigendom aantasten. Maar wat ik aan wil toevoegen is dat het ontzettend vrijblijvend is. Die gemeentes die worden niet gedwongen om iets te doen aan leegstand. En de gemeentes hebben eigenlijk nu al een heel instrumentarium om het aan te pakken. En u zegt zelf al, ze maken daar geen gebruik van. Waarom zouden ze dan in de nieuwe wet, die net zo vrijblijvend is, er opeens wel gebruik van gaan maken? En dan het andere punt dat u maakt, vind ik ook heel interessant. Dat u heeft over het recht van de sterkste. Nou, het is niet het recht van de sterkste. Het zijn mensen die dakloos zijn, aan de onderkant van de samenleving. Starters zijn, studenten. Die zeg maar een plekje moeten zien te vinden in de samenleving. Gebruik maken van kraken. Wat u voorstaat, dat is het recht van de sterkste. Dat is het recht van de mensen die het meeste geld hebben. Om eigenlijk zich geen zorgen te hoeven maken over de woningnood. Die kunnen gewoon een woning kopen. En het zijn juist de mensen, de zwakkeren in de samenleving, die hieronder lijden. Het zijn niet de sterkste. De sterkste zijn nu aan zet. En die helpt u ontzettend veel met dit verbod.
Meneer Ten Hopen?
Ten eerste is het onjuist dat het wetsontwerp is wat dat betreft in balans. Het tweede...
Balans? Legt u dat even uit? Het is in balans?
Nou, aan de ene kant is het een verbod. En ten tweede krijgen de gemeentes een heel aantal instrumenten. Het tweede argument met betrekking tot dat het naar de rijken toe... dat is op zichzelf niet waar. Want juist... Oost-Europeanen, die bezetten vaak nu ook de kraakpanden. En dat is juist een belemmering voor de starters op de woningmarkt en juist voor studentenhuisvesting. Dus dat argument, dat snijdt geen hout. Het tweede argument dat de gemeentes nu het te vrijblijvend zou zijn, nee, wij hebben er juist voor gekozen dat gemeentes nu ook kunnen kiezen welke instrumenten zij gebruiken. En daar waar het in een stad geen problemen zijn met leegstand, dan hoef je daar ook niet een bepaalde instrumenten voor te gebruiken. Maar juist in steden, daar waar het wel speelt, daar kunnen gemeenten al die instrumenten gebruiken tot aan een zeer hoge boete aan toe om zeg maar de eigenaar te bewegen om mee te werken aan een oplossing van de leegstand.
Ja, kunnen, maar niet moeten. En dat is precies het hele probleem hierin.
Nee,
ze kunnen
nee,
het doen.
Nee,
en een stad als Amsterdam die al aangeeft dat ze het niet willen, die zullen dat ook niet doen. Dus daarmee is het een heel zwak instrument. En als je dan ook nog weer begint over de vermeende illegalen uit Oost-Europa. Meneer, we leven in de Europese Unie. De Polen en de Duitsers zijn eerbiedwaardige inzetenen van de Europese Unie. Die mogen hier verblijven. En ook als ze nou bankdirecteur hier worden, of dat ze hier komen om onze muurtjes te metselen. Die mensen hebben recht op een woning. Hoe kunt u het in uw hoofd halen om die mensen illegaal te noemen?
Omdat deze mensen hier in Nederland zijn en op zichzelf niet eens een woonvergunning hebben en derhalve mensen die op de startersmarkt zitten en studentenhuisvesting belemmeren om op een goede wijze aan herverdeling van de bestaande ruimte te komen. Dus in die zin snuit uw argumenten geen hout.
En welkom in de Europese Unie.
Nee, maar als u het mij toestaat. Het tweede, met betrekking tot de instrumenten van de gemeente. De gemeentes die kunnen dus, ten eerste is er een aanmelding en daarna is er een gesprek. Dat gesprek met de gemeente, daar komt een aantal afspraken uit voort die op zichzelf niet vrijblijvend zijn. Ten eerste kan afgesproken worden dat er een bestemmingswijziging komt. Ten tweede kan afgesproken worden dat er geïnvesteerd wordt in de panden. En ten derde kan worden afgesproken hoe en op welke wijze het pand kan worden ingericht ten behoeve van de vragen die in de stad leven. En in dit geval studentenhuisvesting. En dan kan dat ook geregeld worden.
U gaf net aan het stuk van de heer Gersen, de wethouder volkshuisvesting in Amsterdam, ook gelezen vandaag in de Volkskrant. Hij geeft ook aan dat u de verantwoordelijkheid met dit plan bij de gemeente legt en dat hierdoor die kosten van de gemeente stijgen. Wat vindt u van dat argument?
Nou, dat is dat wij het bij de gemeente leggen, dat is nogal terecht. Want het gaat er dus niet om of zij vanuit de straat bepalen hoe op welke wijze ruimte wordt verdeeld. Maar het is aan de gemeente. Wij als samenleving, vanuit de gemeente, vanuit het publieke belang, wordt de schaarse ruimte dus verdeeld. Daar waar het gaat, waar hij spreekt over de meer kosten die er daarmee samenhangen. Maar dat is een keuze die op gemeentelijk niveau wordt gemaakt.
Kunnen die gemeentes dit aan, financieel gezien? Kunnen de gemeentes dit aan, deze hoge kosten?
Maar natuurlijk, de gemeentes hebben nu toch ook de middelen om zeg maar ten eerste in het kader van handhaving een keuze te maken. En ten tweede, daar waar het gaat over de opbrengsten die dan in het kader van onroerend goed worden behaald, kan dit zeer goed gefinancierd worden.
Nou ja, ik vraag me dat echt ten zeerste af. Wat ook de wethouder ruimtelijke ordening in Amsterdam heeft gezegd, de heer Van Poelgeest. Is, kijk, in Amsterdam zijn wij met een club van, nou laten we zeggen, 500 tot 1500 krakers. fietsen wij de stad af met heel veel steun van heel veel Amsterdammers om leegstand te kunnen monitoren. En dat is ongelooflijk moeilijk en wij maken gebruik van dezelfde openbare registers waar een gemeente gebruik van zou moeten maken. Nou, dit is echt, dat wordt echt een ambtenarenrij van je welste. Ja. Waar je in een stad als Amsterdam niet mee op kan zetelen.
Ja, ik echt, vind
en zeker niet zonder dat er extra geld voor vrijgemaakt wordt. En daarom denk ik ook echt, de plannen met het herverdelen van die leegstand en iets doen met die leegstand. Ja, dat klinkt allemaal heel leuk. Alleen het gaat nooit zo ver komen, want die leegstand die wordt nooit gemonitord. Omdat het is gewoon niet te doen zonder dat er geld voor vrijgemaakt wordt. Dus dat is maar waar het heen moet komen, uw ideaal met die wet, dat stadium wordt nooit bereikt.
En dan is de vraag of het geweld uiteindelijk hiermee de kop in wordt gedrukt. Als we even kijken naar Barcelona, daar wordt de kraakbeweging ook, probeert ze in ieder geval ook de kraakbeweging aan banden te leggen. En daar heeft dat tot minder krakers geleid, maar wel tot meer agressie. Bent u niet bang dat dat ook in Amsterdam of in andere steden kan gebeuren in Nederland?
Als wij naar een kraakverbod gaan, is ook de keuze gemaakt aan het ene kant het verbieden en de tweede de gemeente ook in staat te stellen om zeg maar ook die woonruimte te verdelen. Dat is dus juist het andere wat wij ten opzichte van het buitenland aanpakken en derhalve zal dat dus tot niet meer agressie leiden.
Waarom denkt u dat?
Nou, omdat namelijk er ook een herverdeling van de ruimte gaat plaatsvinden en daardoor ook een gerechtvaardigde verdeling ontstaat. En zij die hier op een illegale wijze zijn of op een illegale wijze woonruimte verschaffen op dit moment, die staat eigenlijk een eerlijke verdeling voor zeg maar starters en eventuele studenten ook daadwerkelijk in de weg. En ik vind kraken is eigenlijk het idealisme voorbij. Het is een vrij bot middel. En het is ook wat dat betreft met betrekking tot het eigendom van of het nou een auto, een fiets of een woning is het eigenlijk niet meer van deze tijd.
Tot slot,
ja, ik vind het heel jammer dat CDA eigenlijk een beetje de christelijke waarde voorbij is in deze zin. Want het opkomen voor de zwakkeren is er kennelijk niet meer bij. We hadden nog de hoop ChristenUnie, maar helaas. Ik denk dat ik voel me persoonlijk ook wel enigszins aangevallen door de heer Ten Hope, die mij verwijt dat ik het idealisme voorbij ben. Ik ben zeker, mijn kraakgeschiedenis is zeker volledig begaan met het idealisme, het strijden tegen de leegstand waar de overheid keer op keer jarenlang de steken heeft laten vallen. En als ik nu zie wat uw plan is om dit nu op te lossen, dan geloof ik er helemaal niks van. En als we ook nog het voorbeeld van Barcelona aanhalen zojuist. Barcelona huisvest de grootste kraakgemeenschap van Europa. En daar is al ongeveer 30 jaar het kraken keihard verboden. Ik denk wat u uiteindelijk zult zien zijn zeg maar de leuke mensen, zoals u mij noemde. Die zullen zo meteen misschien wel verdwijnen, omdat we daar geen zin in hebben. Maar de harde kern, die blijft open. En je hebt natuurlijk de hele grote groep mensen die gewoon stomweg geen keuze hebben. Namelijk of ze moeten onder een brug slapen, of ze moeten toch in het leegstaande pand gaan staan.
Tot slot, meneer Ten Hope, wat is uw reactie daarop? En vervolgens de vraag, ja, morgen wordt het wetsvoorstel behandeld in de Tweede Kamer. Wat u daarvan verwacht? Twee reacties graag.
Nou ja, er werd net gesproken, die meneer die sprak, ik kan het haast niet geloven. Geloof kan ik iemand niet schenken, maar wij zijn er wel van overtuigd dat we hier een heel goed wetsontwerp hebben gemaakt, waarin zeg maar het ene kant wordt verboden, maar de andere kant ook perspectief wordt geboden. Nou ja, wij zijn zeer gemotiveerd om met elkaar het debat aan te gaan morgen. En we zullen zien op basis van argumenten of wij de Kamer kunnen overtuigen.
Bent u niet bang voor geweld? Want dat is twee keer geopperd, maar u heeft daar niet op gereageerd.
Geweld van welk geweld bedoelt
u? Nou, bijvoorbeeld wat onvriendelijke krakers of mensen die gewoon uit wanhoop
hopig zijn, ja.
Uit wanhoop uiteindelijk geweld aangrijpen.
Nou ja, kijk, dat zien we dus nu ook. We hebben natuurlijk in een aantal plaatsen hebben we al gezien dat zeg maar het geweld ten opzichte van de politie, maar ook van medeburgers, dat eigenlijk ontoelaatbare vormen aanneemt. Maar daarmee zeg ik aan de andere kant, daarvoor bestaat het niet alleen uit een verbod, maar bestaat het er ook uit dat gemeentes ook daadwerkelijk tot leegstandsbeleid kunnen komen. En het argument van die bureaucratie en van de kosten, dat snijdt allemaal geen hout. Want in het wetsontwerp is juist ruimte gelaten dat daar waar wijken waar het niet is, gemeentes kunnen kiezen voor het aanmelden van daarvan leegstand, daar waar het ook daadwerkelijk plaatsvindt.
Meneer Jan ten Hope, CDA-Kamerlid, ik dank u voor uw tijd en veel succes morgen in de Kamer.
Ik dank u wel.
Een goedenavond.
Goedenavond.
Obscure maar zeer swingende West-Afrikaanse dansmuziek uit de jaren 70 van de vorige eeuw van zanger Honore Afolonte met Du Dagwewe juist. En de beste man komt uit Benin. Bij mij nog steeds aan tafel Tobias en David, beide krakers en krakersactivisten. David, vertel eventjes, hoe ging die eerste kraak bij jou?
De eerste kraak was, dat leidde het net al een beetje in. Het was een actiekraak eigenlijk. Het was,
een actiekraak?
Ja, het was het begin van het nieuwe collegejaar in 2002 of 2003, weet ik even niet meer. Maar we hadden toen met een groepje hadden we bedacht van, nou weet je, ik zit in dat probleem wat ik net vertelde, van ik kan geen woning vinden. En iedereen heeft dat eigenlijk. Zeker aan het begin van de studenten heeft niemand een woning. Dus ik dacht, we gaan een kraak zetten om ook gewoon te laten zien aan die mensen. Van, weet je, dit is een oplossing. Je mag kraken in Nederland als een pand in jouw leeg staat. Je kan er iets mee.
Hoe pakte je dat aan?
Nou, dachten we moeten een groot pand hebben. En dan waren twee vriendinnen van mij die dachten van, nou, we hebben iets heel moois. Je kan het Olympisch Stadion kraken.
Het Olympisch Stadion?
Ja, het Olympisch Stadion. Er zaten allemaal kantoortjes zo in die ring eromheen. En daar hebben we toen vergaderingen over gehad. En toen gingen we zo voorverzamelen ergens. Weet je, ga je met een hele grote groep vrienden, ga je dan in de buurt bij een bevriend pandje, ga je staan en ga je doorpraten wat er gaat gebeuren. Nou, dan stap je allemaal op je fietsje en dan fiets je er naartoe. En dan is er iemand, een vriend van mij, die is heel handig met sloten maken. Dus die kon het slot zo heel mooi schadevrij open krijgen. En toen zat ik in het Olympisch Stadion. En dan had ik elke zaterdag amateurvoetbal in mijn achtertuin.
Hoe lang heb je daar gezeten?
Twee weken.
Twee weken? Ja, en toen ging het mis.
Ja, het was een beetje high profile. Zeg maar, ja, gelijk
dat
de politie.
Zou je kunnen zeggen, ja, ja. Had je niet het idee dat je met iets bezig was wat toch niet helemaal klopte?
Nee.
Ik bedoel, een leegstandpand ergens aan de Zuidas. Maar dit is gewoon.
Het stond al 2 jaar leeg toen. 2 jaar, gewoon een hartstikke mooi pand. En ik dacht, dat is toch absurd? En ik dacht, nee, dat gaan we gewoon doen. En het was natuurlijk uiteindelijk, weet je, politie erop, eigenaar erop. allemaal heel veel aandacht op. En nou ja, het werd heel snel, hadden ze contracten in elkaar gezet van we hebben opeens een nieuwe huurder, weet je, na 2 jaar, heel toevallig. En nou ja, toen moesten ze eruit en zijn we gewoon maar weer vertrokken. Maar het was wel echt...
Je zijn ontruimd uiteindelijk vertrokken.
Nou, we zijn vertrokken, niet ontruimd.
Niet ontruimd. Tobias, jij bent 2 keer ontruimd, hè?
Ik ben 2 keer ontruimd, ja.
Ja, vertel daar iets over.
En mijn laatste ontruiming, dat was wel grappig. Kijk, ik heb denk ik in de afgelopen 6 jaar sowieso in 11 verschillende panden gewoond. Waarvan ik dus inderdaad 2 keer heb aan laten komen tot ontruiming. En vooral die laatste, dat was wel, wel apart. We zaten een hele lange tijd op het Koningsplein. Stond een enorm pand heel lang leeg in Amsterdam. Het is ook grappig dat op dat soort plekken enorme panden heel lang leeg staan. En op een gegeven moment moesten wij daar uit, omdat de eigenaar die beweerde dat er een bedrijf het pand zou gaan huren. Mm-hmm. Ja, toen hebben we gewoon via de Kamer van Koophandel dat bedrijf uitgezocht. En toen bleek dat het een bedrijf te zijn die al 20 jaar lang geen activiteiten meer had. En nul geregistreerde werknemers had. En het was daarbij ook nog eens een bedrijf wat financiële diensten levert. Die niet bij de dienst, bij de algemene dienst financiële markten stond aangemeld. Dus die mocht ook helemaal geen activiteiten ontplooien. Nou, toen hebben wij gezegd van, jongens, dit gaat toch niemand serieus nemen? Dit is gewoon een smoes om ons er nu uit te krijgen. Nou ja, de gemeente die geloofde dat toen wel. En toen moesten wij eruit. En nou, toen hebben wij...
Ging dat met geweld?
Nee, daar nog niet. Maar dat is in de aanloop naar waarom daarna wij wel weggingen. Want we gingen er toen uit. Toen, nou, daarna kwam gelijk, bleek dat dus niet te kloppen. Toen ging er 1 antikraker in dat pand wonen, waar wij met 8 man woonden en een galerie hadden. Dus toen hebben we ook met de gemeente gezegd van, jongens, als jullie nou, jullie moeten ons wel, dit kan gewoon niet. Ik bedoel, dit wisten jullie ook wel. Dus toen gingen we daarna, hadden we al een jaar lang op de hoek bij de bloemenmarkt, stond een speculatiepand van Nederlands Vastgoedfonds, stond daar al heel lang leeg. Dat was gewoon een pand dat af en toe werd doorverkocht, zeg maar, om gewoon wat geld door te schuiven. Dat had ook na een jaar leegstand gekraakt. En toen kwam weer hetzelfde verhaal. Dan was het een vader met een kind. Die zou er dan in 1 keer per direct in willen en het verhuren. Nou, we hadden het ook onderzocht. En we geloofden daar helemaal niks van.
Jullie bleven en uiteindelijk moet met de politie
toen op hadden we gezegd.
Hoe ging dat?
Nou, dan besluit je om te blijven. En in dat geval om het dicht te maken. Omdat, ja, kijk, de gemeente...
Verzetten dus.
Verzetten, ja. Omdat als je... Kijk, je hebt gewoon rechten als kraker. En
dan toch het recht van de sterkste. Jullie denken van, nou ja, we gaan
niet
gewoon...
niet het recht van de sterkste. Kijk, ik heb gewoon een woning nodig en er staat gewoon heel veel leeg. En op het moment dat ik dat dan kraak en daarin zit... en ik word voor een of ander smoesje er weer, moet ik er weer uit. Ja, dat vind ik niet leuk. Ja. Dus en op een gegeven moment probeer je dat heel redelijk aan te kaarten. Maar dan is het toch, als de gemeente gewoon blijkbaar niet gewoon eerlijk wil kijken naar een situatie. Want hun hebben ook wel door dat er niks zou gebeuren met dat pand. Ja, dan besluit je op een gegeven moment om er niet meer uit te gaan. En dat hebben we ook heel na de hand.
Desnoods met geweld.
Nee, niet met geweld. Niemand gebruikt geweld. Het dichtdoen van je deur en afwachten tot
jullie
iemand
laten,
je...
Jullie laten niet als lamme schaapjes naar de slagman.
Het lijkt er soms een beetje verdomd veel op.
Het is gewoon
zitten. Het is gewoon
je zit gewoon binnen of je zit voor je deur. En je maakt, daarmee maken wij richting de gemeente een statement van hé, dit moeten jullie niet zo
toch
aanpakken.
Toch is er altijd een associatie
want,
van kraken
op verzet
en geweld.
Ja,
hoe komt dat?
Dat komt gewoon omdat het natuurlijk de meest medicinieke dingen is waarbij een beetje roering is. Ja, er worden elk jaar, elk weekend geloof ik, iets van 3 panden gekraakt in Amsterdam. Nou ja, en wordt 4 keer per jaar met een ontruimingsrondje, echt met de ME, weet je, mensen kennen van tv, wordt er ontruimd. En dan wordt er meestal 1 pand verzet geboden. Nou ja, mensen kunnen zelf wel uitrekenen. Dus van al die panden die gekraakt worden, is uiteindelijk eentje kennelijk zo heftig, zo'n idioot verhaal als Tobias hem vertelt. Mensen zeggen, nou, we gaan hier echt niet weg. En dat komt natuurlijk breed uit op de Arthur-journaal en zo.
David, jij had het net over dat je kraakte tegen de heer van Ten Hope, dat je kraakte uit idealisme. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
Nou ja, ik vind kraken is eigenlijk een hele mooie manier. Kijk, als je ergens niet mee eens bent, dan kan je gaan demonstreren of je kan een petitie beginnen. Maar het mooie aan kraken is je bent het niet mee eens met hoe de woningmarkt werkt. Er is te veel leegstand en ik heb een woning nodig. En dat los je direct op door een woning te verschaffen voor jezelf, voor je vrienden
of
voor mensen die je woning hebben.
Je bezet daarmee een woning of een pand van een rechtmatige eigenaar.
Ja, die hem leeg laat staan en zijn vastgoed verloedert. Ik denk,
maar hij mag toch zelf bepalen wat hij met zijn pand of zijn woning
doet? Ja, dat is heel interessant. Maar kijk, wonen is gewoon een eerste levensbehoefte. Ik kan van iedereen, als ik van jou moet zeggen, wat wil je liever kwijt? Je auto of je huis? Je huis is super fundamenteel.
Dat denken die mensen waarschijnlijk ook.
Ja, maar die wonen er niet. Het gaat om je huis, weet je, om je thuis waar je woont. En als je een pand leeg laat staan En andere mensen liggen krom omdat ze geen plek hebben. En dan zeg ik, ik ga erin wonen. En daarmee toon ik door middel, ik woon in mijn actievorm. Dat vind ik
dat
er mooi
dus ook, dat is ook heel erg zeg maar, het bij kraken, zeg maar. Het is de vraag, is het een probleem voor een eigenaar dat hij zijn pand kraakt? Of is het een probleem voor de woningnood en is de woningnood en de leegstand een probleem voor de samenleving?
Een beetje gekke vraag, is kraken leuk?
Ja, het heeft wel zijn leuke kantjes, maar het is ook eng hoor, af en toe.
Als je want jullie staan op een wachtlijst, hè? Voor
ja, 12 jaar.
Als je nu een woning krijgt aangeboden, wat doe je dan, David?
Nou, ik nu niks, want ik ga binnenkort lang Nederland uit. Ik heb het even gehad hier. Maar afgezien daarvan, het is tweeledig. Aan de ene kant, het is een directe oplossing. Maar ja, het is ook zo dat ik kan niet met mijn vrienden in een woongroep samenwonen. Met z'n vijven, met katten en alles. En gezellig samen eten. Als ik een sociale huurwoning heb. Sociale huurwoning, dan zit ik in mijn eentje. Ergens in achteraf.
En je kiest eigenlijk een kraakpand voor een
Het heeft een sociale
huurwoning.
Functie, weet je. Ik wil ook mijn weggeefwinkel kunnen openen. Ik wil een volkskeuken kunnen draaien. Ik wil een sociale functie in de buurt hebben. Mijn vrienden erbij betrekken. En mijn woning mag ook een sociale functie hebben.
Tobias?
Voor mij is het gewoon woonruimte. Maar ik vind het heel erg leuk aan kraken. Het leuke is aan kraken dat je de ruimte hebt om dingen te ontplooien. Inderdaad, een galerie in de stad voor mensen, voor beginnende kunstenaars. Inderdaad, een weggeefwinkel. Bijvoorbeeld zeker in wijken als bijvoorbeeld Amsterdam als Oost of Watergraafsmeer. Dan werkt dat gewoon enorm goed. Dan krijg je een enorme wisselwerking in de buurt. Iedereen brengt spulletjes.
Maar dat is niet ideaal. Dat heeft dan toch met luxe te maken.
Maar zo is het toch hartstikke ideaal om een weggeefwinkel te beginnen. Juist om de consumptiemaatschappij aan te pakken. Van, weet je...
Maar het hoeft niet. Je kan ook gewoon kiezen voor een woning.
Je kan kiezen na 12 jaar op een wachtlijst.
Ja, maar er zijn mensen die... Waarom? Je hebt het over een pandje om een eigen winkeltje te beginnen. Er zijn mensen die gewoon €1500 in de maand betalen voor een pandje.
Wel een weggeefwinkel, hè? We doen wel gratis. We bieden maaltijden aan voor €3. Weet je, drie gangen.
Ja, maar het is toch normaal als je een onderneming begint dat je gewoon betaalt?
Ik wil ook heel graag ondernemen, hoor. Ja. Maar kijk, je hebt het natuurlijk
en dus
over
betalen voor je pand.
Je hebt het niet over een vrije markt in Nederland. Je hebt niet zoiets van, nou, weet je, ik ben een student. Ik wil gewoon een woning huren. Ik ga €300 per maand voor betalen. Ik ga op een gegeven moment een winkel beginnen. Dat doe ik gewoon. Nee, er is geen ruimte. Die plekken zijn er niet.
Jullie zijn duidelijk ervaren krakers. Jullie zijn zelfs gelieerd aan kraakspreekuren. Tobias, kan jij daar wat over vertellen?
Ja, kraakspreekuren, dat zijn zo eigenlijk een soort van kenniscentrums in de kraakbeweging waar je heen kan om advies en hulp te krijgen over kraken. En ik ben dan zelf vrijwilliger voor het studentenkraakspreekuur Amsterdam. En wij richten ons op jongeren en studenten.
Wat voor soort mensen komen daar?
Nou, gewoon eerstejaars, tweedejaars, studenten die heel lang in de onderhuur hebben gezeten en ergens worden uitgezet.
Ook Polen?
Polen? Nee.
Bulgaren?
Nee, dat zijn zeker internationale studenten, ja. Maar,
en die geven jullie dan een lesje, hoe kraak je een pand?
Nou, we leggen inderdaad uit hoe je inderdaad een pand moet kraken. We begeleiden ze en helpen ze daarbij. En op die manier bijvoorbeeld afgelopen jaar aan 50 studenten in Amsterdam huisvesting weten te bieden, verschaffen.
Dus nou heb ik zelf een woning, maar waar moet ik op letten als ik een huis wil kraken? Wat moet ik doen?
Nou ja, je moet ten eerste leeg staan, dat is een heel erg belangrijk aspect. Ja. Ja, het is heel lullig als er iemand woont.
Mag ook niet.
Nee, het mag ook niet. Ik bedoel, hij moet een jaar zelfs leeg staan. Dat is heel lastig vaak te bewijzen ook nog eens een keertje. Dus je moet ook even zorgen dat je een goede advocaat hebt en degelijk onderzoek hebt gedaan. Je moet een sterke maag hebben. Want het gebeurt niet zelden dat de eigenaar met een paar sportschoolvriendjes denkt van, nou weet je, ik ram ze er
Maar heel technisch, heel concreet.
Heel technisch? Ja. Oh, dan moet je langs de KVK, dan moet je dus de eigenaar uitzoeken in een kadaster. Bij de gemeente langs, of er vergunningen zijn aangevraagd.
Dat zijn de adviezen die je dan afgeeft aan die mensen. Maar je moet ook rekening houden dat je niet voor een jaar of 5 of 10 in zo'n pand kan zitten.
Hoe bedoel je, moet je daar rekening mee houden?
Dat je niet lang in zo'n woning kan blijven zitten. Nee, kraken is altijd tijdelijk.
Ja. Ik ben 60 keer verhuisd in de afgelopen 8 jaar.
Ja. Is er nou veel veranderd als je terugkijkt op die jaren dat jullie actief zijn? In die kraakscene?
Nee, het is de basis blijft hetzelfde natuurlijk. Leegstand en woningnood. Dus die twee combinatie, ook al komt er een verbod, dat blijft altijd een explosief mensel.
Wat gaan jullie doen als dat verbod er komt?
Ja, doorkraken. Natuurlijk.
Ja, absoluut.
Kijk, dus dan zijn jullie officieel illegaal bezig?
Hey, het belangrijkste is, we kraken nu ook niet omdat het mag. We kraken omdat we een woning nodig hebben. We kraken omdat we die initiatieven die we net over hadden willen ontplooien. Daarom kraken we. En niet omdat dat Den Haag zegt van, goh, het mag of zoiets. Weet je, kraken is altijd een beetje op de rand van de samenleving manoeuvreren.
Straks ga je over die rand, want er komt gewoon een verbod. Maar jullie gaan door.
Ja, absoluut. Maar denk
en
je,
gaan
denk
ook mensen adviezen geven hoe ze moeten kraken. Daar blijven jullie mee doorgaan.
Ah, ja, absoluut. Wij zullen er absoluut mee door blijven. Kijk, je kan, als je kraken verbiedt, dan is de woningnood wordt niet opgelost met die wet. Daar is iedereen het wel over eens, behalve dan de initiatiefnemers zelf. Die woningnood blijft gewoon bestaan. Ik bedoel, en toen kraken ooit ontstaan was in de jaren 70, toen was kraken ook niet legaal. En toen ging men het ook doen, puur omdat men gewoon een woning nodig had. Ja. Dus ja, ik bedoel...
Kijk, er zijn natuurlijk heel veel sociale rechten in de hele geschiedenis van de mensheid. Kinderarbeid of zoiets is op een gegeven moment ook afgeschaft. Je moet je gewoon blijven...
Ja, dat is echt de idee dat jullie hiermee doorgaan.
Moet je blijven verzetten en je moet op blijven komen voor je rechten. Anders, dat is een belangrijk democratisch beginsel.
We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Tobias van Lingen en David van der Breed, dank voor jullie tijd. En veel succes. We gaan kijken wat het morgen oplevert.
Zeker.
Het einde van Dicht bij Nederland van woensdag 9 september na 12. Onze nieuwe medewerker uit Indonesië met muziek en kleine nieuwtjes. Morgen zit hier collega Tariq Youssef. En dan gaat het over leven in de Rotterdamse Afrikaanderbuurt. En journaliste Jutta Goris volgt anderhalf jaar een Turk, een Marokkaanse en een Nederlands gezin in deze Vogelaarbuurt in Rotterdam. Dat dus morgen. Veel luisteren precies zo direct na 12. En voor wie gaat slapen, wel te rusten.
De NPS maakt kennis.
Ik lees hier dat dankzij wetenschappelijk onderzoek binnen 20 jaar 2/3 van de nu nog dodelijke ziektes behandelbaar zijn en waarschijnlijk goed te genezen. Dat is toch wat?
Ja, nou en of. Goed dat moeder in haar testament ook hieraan heeft gedacht.
Inspireer de wereld, ook na uw dood. Neem een goed doel op in uw testament. Ga voor meer informatie naar nalaten.nl.
We dringen voor bij de trein. Bellen te hard in de bus. Staan elkaar in de weg bij de roltrap. We blijven stoïcijns zitten in de tram. En als iemand ons erop aanspreekt, zitten we net te sms'en. Zonder dat we het doorhebben, worden we steeds asocialer. Kijk op onbewustasociaal.nl.
Dit was een boodschap van Sieren.
Radio 5.
Middernacht, het begin van donderdag 10 september. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de lichamen van de Nederlandse militairen aangekomen die eerder deze week in Afghanistan om het leven kwamen. Ze zijn overgevlogen in een toestel van de Koninklijke Luchtmacht. Na een korte plechtigheid zijn ze overgedragen aan hun familie. Daarbij was ook de commandant der strijdkrachten van UM aanwezig. Tijdens de vlucht vlogen naast de collega's mee die de uitvaartplechtigheden zullen bijwonen. Daarna keren ze terug naar Afghanistan. In Turkije is een discussie losgebarsten over de oorzaak van de overstromingen die het land teisteren. De burgemeester van het zwaar getroffen Istanbul wijt de problemen aan de klimaatverandering, maar veel deskundigen noemen de slechte riolering en onverantwoorde stadsuitbreiding als belangrijkste oorzaken. Door de overstromingen zijn zeker 28 mensen omgekomen. Er komen voorlopig geen nieuwe dottercentra bij. Minister Klink stelt een meldplicht in voor ziekenhuizen die willen gaan dotteren, waarbij vernauwde bloedvaten worden opgerekt. Alleen ziekenhuizen die minstens 600 patiënten per jaar kunnen behandelen en dus genoeg routine hebben, mogen de behandeling gaan uitvoeren. In Mexico is zonder geweld een eind gemaakt aan een vliegtuigkaping. 5 mannen dwongen de piloot van een Boeing 737 van Cancún naar Mexico-stad te vliegen. Ze dreigden een bom te laten ontploffen. De kapers wilden een gesprek met president Calderón. Waarover is niet duidelijk.